Dan gaan we vanavond naar Psalm 118 toe, om te beginnen. In verband met ons onderwerp, de gemeente na de opname. En waar we inmiddels ook wel weten wat rechtstreeks over de toekomst van de gemeente gezegd wordt. Mogen we op grond van die gegevens ook de gemeente in het Oude Testament herkennen en dan ook specifiek met betrekking tot ons onderwerp betreffende de tijd nadat de gemeente opgenomen is en voor de rechterstoel van Christus verschenen is en daarna ook met de Heer zal wederkeren, met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid. En dat is wat ook in deze psalm naar voren komt. Laat ik er even op wijzen dat deze psalm ook naar de toekomst verwijst. Het makkelijkste is om dat aan te tonen aan de hand van vers 25 en 26 eerst. Daar lezen wij: gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegen u, lieden uit het huis des Heren. En die uitspraak op zich alleen al in vers 26... die staat in verband met vers 25. Och, Heere, geef nu heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. En dat eerste stukje in het Hebreeuws, daar staat dan: Och, Heere, dat is Jehovah, geef nu heil. Dat is in het Hebreeuws Hoshianna. En in het Grieks wordt dat dan Hosanna. En dat is wat de mensen ook riepen toen de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël, de zoon van David, of woorden van die strekking. En het koninkrijk was ook inderdaad aanstaande, dat werd ook gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. De koning die daar te midden van het volk was, was reeds als de beloofde Messias in hun midden. Maar ze riepen dan ook wel: gezegend hij die komt in de naam des Heren. In Matthäus 21 vind je dat bijvoorbeeld terug. Maar in Matthäus 23 zegt de Heer, dat is dus twee hoofdstukken later, zegt de Heer over Jeruzalem, wetende van het ongeloof van het volk, van het Joodse volk. En hij zei dan ook: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die stenigt wie tot u gezonden wordt, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, haar kiekens onder de vleugelen, doch gij lieden hebt niet gewild. Ze waren niet bereid om de Heer aan te nemen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes 1 vers 12 al. En we lezen dan hier dat de Heer erbij zegt in Matthäus 23 vers 39, zie, uw huis wordt u woest gelaten, en gij lieden zult mij niet zien, totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus dat wijst naar de toekomst, want de Heer zou zich verbergen, hij zou zich terugtrekken aan de rechterhand Gods en doet nu een werk ten aanzien van de roeping van de gemeente. Maar daarna, als de Heer weer wederkeert, dan zal het volk Israël, te beginnen met het Joodse volk, zich bekeren tot de Heere. En dan komt er ook een moment dat ze als gelovig overblijfsel eenmaal zullen zeggen: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is overigens niet bij de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. Daar hebben ze dan niet zoveel tijd voor. Dan moeten ze vluchten immers. Maar het is op een later tijdstip als de Heer Jeruzalem binnentrekt. Dan is de stad weer herbouwd. En dan zal men hem ook deze lofprijzing toebidden, toezeggen. En dat vind je onder andere in Psalm 24 heel mooi terug. Wie is de koning der ere die binnengaat? De koning der heerlijkheid, en dat is dan de Heere. In dit vers vinden we dus een verwijzing naar de dagen van de wederkomst van Christus. Moeten we Psalm 24 even lezen, want daar vind je feitelijk de echte vervulling daarvan. Die term staat er wel niet, van gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar het gaat wel over de intocht van de koning. in de stad Gods, Sion, Jeruzalem. Daar staat bijvoorbeeld in vers 6, dat is het geslacht van degene die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob, dus de zoekende heren, nou wie zoekt die zal vinden. Heft uw oven op en gij poorten en verheft uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, totdat de koning der ere inga, de poorten en de deuren van de stad. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, Jehovah Sebaot. Die is de koning der ere. Sela, daar begint het herstel, maar Sela betekent ook verhoging. Nou, en in Micha 2 vers 12 lezen we over de Heer als de koning, de Heer de doorbreker, die zijn volk verzamelt aanvankelijk in Bosra en later hem voorgaat terug naar het beloofde land. Maar dan moet het land nog gebouwd worden, hersteld worden, de steden gebouwd worden, dan moet Jeruzalem nog gebouwd worden. En dus meer aan het begin van de 1000 jaren is deze glorieuze intocht. Want dat blijkt ook uit Psalm 118, waar ik nu weer terug ben. En er staat ook achter in vers 26, wij zegen u uit het huis des Heren. Het huis des Heren, dat is de tempel, die is dan ook weer gebouwd. Nou, daar verwijst deze psalm uiteindelijk naartoe. En in dat verband staat er ook iets aan voorafgaand. En daar komen dan ook de gemeente op verborgen wijze weer terug. Tegen bedoel ik. En er staat in vers 1. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Het zijn drie versen die het laatste deel telkens hetzelfde hebben, maar het gaat dus over Israël. Dat blijken degenen te zijn die de Heere vrezen, dus het is een gelovig Israël. En dat bevindt zich ook onder het huis van Aaron, die in de toekomst ook de priesterlijke taak binnen het volk weer zullen ter hand nemen, als je tenminste de hoofdstukken van Ezechiël 40 tot en met 47 leest. En dan wordt gesproken over het huis van Zadok. En dan wordt er dus nu een lofprijzing gegeven van ze zijn blij met de goede tierenheid des Heren. En daaraan voorafgaand staat in vers 5. Uit de benauwdheid heb ik de Heren aangeroepen. De Heren heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. Ja, de benauwdheid in relatie tot de toekomst, dat is de bekende uitdrukking uit Jeremia 30 vers 7. De benauwdheid van Jacob. Dat is zo'n tijd van benauwdheid die nog niet eerder geweest is. Maar daar wordt hij uit verlost, staat erbij in Jeremia 30 vers 7. En dat houdt dus in dat die ernstige benauwdheid, de grote verdrukking heet in Matthäus 24, die ook van het begin de wereld af aan niet zo ernstig geweest is tot dan toe. En vind je ook in Daniel 12 weer terug trouwens, woorden van die strekking. Maar daarin is een overblijfsel dat de Heere aanroept. En dat aanroepen van de Heere, nou dat is wat de Bijbel zegt in Joël 2. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Want als je de naam des Heeren aanroept, dan word je behouden. En in Joël 2 staat er dan bij, want te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat bij degenen die de Heeren roepen zal. Dus eerst worden ze zelf degenen die de naam des Heeren aanroepen. Daardoor worden ze behouden. En dan is dat behoud dus te Sion en te Jeruzalem. En dat leidt ertoe dat ze in de ruimte gesteld worden. Dus ze zitten niet meer gevangen. Ze zijn in de ruimte gesteld. Ze komen in de vrijheid terecht. Want de Heer geeft dan op dat moment immers een uitweg, doordat de olijfberg scheurt en er een vallei ontstaat, die zal reiken tot Azal. En dan kunnen ze dus vluchten. Dat is het begin van deze verlossing, waarover hier gesproken wordt. En dan staat er in vers 6, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Dus de Heere is op dat moment, als de benauwdheid op zijn hoogste is, bij het volk, omdat ze hem aanroepen, komt de verlossing. En daarom zullen ze zeggen, ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Woorden die we trouwens in het Nieuwe Testament in Hebreeën 13 vers 6 toegepast vinden op ons. Dat wij vergenoegd zouden zijn met de dingen die we hebben, met het tegenwoordige. Want de Heer heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zodat wij dus ook kunnen zeggen, wat zal mij een mens doen? En dat is wat hieraan wordt ontleend. En de Heer is dus op het moment van de verlossing uit de benauwdheid bij hen, want de schrift zegt immers dat hij dan zal komen op de olijfberg om vervolgens zijn volk te bevrijden via de vallei die ontstaat. Maar nu vers 7, daar vinden we feitelijk de gemeente terug. De Heere is bij mij, dat is precies hetzelfde als in vers 6. Maar hij blijkt niet alleen te zijn. Want er staat onder degenen die mij helpen. Dus de Heere is bij mij. En dan blijkt dus dat de Heere volgens vers 6 de helper is. Zo wordt het in Hebreeën 13 ook genoemd. Dat hij de helper is. En we kennen ook natuurlijk de uitspraak uit Samuel, waar immers staat dat de Heere het volk had geholpen. Er stond immers dat ze een steen oprichtte. Dat was Samuel, die richtte een steen op en die noemde hij Eben Haezer, de steen van de hulp. En daar stond achter, want tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat wijst dus op de Heere die de hulp is. In destijds was dat in 1 Samuel 7 vers 12 voor het volk Israël. Omdat ze ook toen Samuels hulp inroepen en zich bekeerden tot de Heere. Dus de Heere is die helper. Zo staat het ook in Hebreeën 13 vers 6. De Heer is mij een helper. Wij hebben ook de toegang als gelovigen in deze bedeling, de vrijmoedige toegang tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Dat is dus wat over ons gezegd wordt. Maar hier is het in relatie tot het volk wat dan de naam des Heren aanroept in die benauwdheid. En dan is de Heere bij hen, bij mij is Israël het overblijfsel. En vers 7 zegt, de Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. Dus zijn het de helpers, meervoud, die met de Heere verschijnen om het volk wat dan in de benauwdheid dreigt om te komen, te verlossen. En we weten op grond van Zacharia 14 dat de Heere zijn voeten zal zetten op de olijfberg en dat de Heere dan met al zijn heiligen verschijnt. En dat hebben we eerder gezien, dat is een omschrijving van de wederkomst van Christus op de olijfberg met zijn gemeente, want het Nieuwe Testament leert ronduit dat wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, of geopenbaard wordt in heerlijkheid, dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En je vraagt je dus af, wie zijn nou diegenen die bij de Heren zijn, die ook het volk helpen? Op welke wijze staat hier niet bij, maar dat is uiteraard wat we eerder gezien hebben als wegwijzers, en om hen ook in die vlucht bij te staan en de vijand daar tegen te houden. De Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. En denk even aan de vergelijking met het volk Israël wat uit Egypte verlost werd. En toen kwamen ze voor de Schelfzee terecht. En toen zaten ze in het nauw, want het leger van De farao had zich inmiddels verzameld en had hen achtervolgd. En ze dreigden dus om te komen. Achter hen was het grote leger van de Egyptenaren. En voor hen was de bekende Schelfzee, dan wel de Rode Zee genoemd. En ze konden geen kant uit. En de Heere bracht toen ook een vluchtweg door de Schelfzee heen, door die oostenwind die Mozes toen met zijn staf heeft opgeroepen, zou je kunnen zeggen, maar dat was in de opdracht van de Heere. En toen kon het volk vluchten en toen ze aan de andere kant waren, toen zagen ze hun vijanden in de wateren van de Schelfzee ondergaan. En dat is dus feitelijk ook. Ik zal lust zien aan degenen die mij haten. De vijanden dan komen dan om, omdat de Heere ingrijpt ten gunste van het overblijfsel van het volk. En daarom is het ook beter, zegt vers 8, op de Heere te vertrouwen of tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Want dat hadden ze wel gedaan. Ze hadden immers een verbond gesloten met de dood, heet het zelfs in Jesaja 28. Maar dat was op menselijke wijze en via politieke inspanningen een verbond sluiten. Maar dat zou in de helft van die week zou immers verbroken worden en dat leidde tot die grote verwoesting en verdrukking waar nu hier in benauwdheid over gesproken wordt. En het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. En als je kijkt naar een paar versen verderop, dan zegt het volk in vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. Ja, Hosea 6 zegt, na twee dagen en op de derde dag zullen wij voor zijn aangezicht verrijzen en leven. De herleving, oftewel de wedergeboorte van het gelovige overblijfsel van dat volk wat dan de naam des Heren aanroept. En er staat hier, ik zal leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Dat is ook een van de toekomstige taken van het gelovige overblijfsel van Israël, dat ze onder de volkeren het evangelie van het koninkrijk zullen uitdragen, onder andere in Jesaja 43 beschreven. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, want dat kwam door die verdrukking immers, dat was kastijding van Gods wegen vanwege hun gebrek aan vertrouwen, hun ongeloof. Want de Heer had in het verleden al gezegd, je moet geen verbonden sluiten met heidense volkeren, je moet op mij vertrouwen. Ik ben je God, ik zal je bevrijden, ik zal je beschermen. Maar dat hebben ze niet gedaan en in de toekomst doen ze dat ook niet. En dan kwam de kastijding des Heren over hem, een oordeel. Maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Nee, het overblijfsel blijft ook inderdaad levend over. En daarna staat het, doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heren loven. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En dan blijkt het dus een rechtvaardig volk te zijn, wat later ook in de stad Jeruzalem door de poorten zal binnengaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Hosianna, o geef toch heil. En dat wat men riep bij de eerste komst van de Heer, toen hij op de ezel reed naar Jeruzalem, dat zal men in de toekomst opnieuw roepen, maar dan is het heil ook daadwerkelijk gekomen. Dan zijn ze gered en bevrijd van de vijand. En dan zullen ze de koning ontmoeten en hem zegenen en hem loven. Want zegenen betekent eigenlijk hier loven. Hè? Gezegend zij hij, betekent geloofd zij hij die daar komt in de naam des Heren. En zo zie je dan even in een heel kort tussenzinnetje of een bijzinnetje eigenlijk, dat de Heer niet alleen is als hij komt om bij zijn volk te zijn, maar dat hij bij het volk is onder degenen die hem, die Israël, helpen. En daar kunnen we niet anders in kennen dan de gemeente. Ja, sommigen zeggen dat zullen wel engelen zijn, maar dat staat er zo niet. En we weten dat als Christus komt, dat zijn gemeente daarbij is. Dus het is het meest logisch om daarin een taak van de gemeente te zien na dat wij opgenomen zijn. En bij de wederkomst van Christus. Lijkt me wel duidelijk. En daar vind ik dan nog een voorbeeld van, die hier dan weer mee samenhangt. Dat is in Psalm 54. Die is iets ietsje moeilijker, maar met de gegevens van Psalm 118 erbij in gedachten komen we daar, dacht ik, ook wel weer uit. Dat staat in Psalm 54, de onderwijzing van David voor de opperzangmeester op Meginoot. David is in veel psalmen een type van de echte David, de echte geliefde, dat is de Heer Jezus Christus. Maar hij is ook op lager niveau vaak een type van het gelovig overblijfsel van het volk waar hij de koning van was. Zoals koning Nebukadnezar koning was van het Rijk van Babel en hij was dat gouden hoofd, staat in Daniël hoofdstuk 2. Maar dat vertegenwoordigde hij dat rijk. En zo is David de koning van het volk Israël. En dat vertegenwoordigt dus het gelovig overblijfsel van het volk. En dat is in deze psalm meer aan de orde. Als de Sefieten gekomen waren tot Saul gezegd hadden, verbergt David zich niet bij ons. En dat is dat ze dus eigenlijk zijn schuilplaats hebben verraden. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht, gebed tot redding. O God, hoor mijn gebed, neig de oren tot de redenen mijns monds. Want vreemden staan tegen mij op en tirannen zoeken mijn ziel. Nou, denk dus even aan het gelovig overblijfsel in de grote verdrukking. Hè, wat dus zijn heil bij de Heer zoekt, wat hem aanroept. Zij stellen hun ogen niet voor God, niet voor hun ogen, Sela. En dat is een opmerking die in de richting van de schuilplaats verwijst. En dan vers 6. Zie, God is mij een helper. De Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen. Dus hij is niet alleen. Hij is te midden van degenen die mijn ziel, die dat gelovig overblijfsel, hier getypeerd in David, ondersteunen. Ze zijn dus tot steun, tot hulp voor degenen die de naam des Heren dan aanroepen. En hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden, roei hen uit door uw waarheid. Ik zal u met vrijwilligheid offeren, ik zal uw naam, o Heere, loven, want hij is goed. En dan komt vers 9, want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid. En mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. En je ziet dus ook hier de benauwdheid, alle benauwdheid, maar de meest ernstigste benauwdheid die het volk nog staat te wachten in de Joodse staat, dat is die van de grote verdrukking. Maar daar blijkt dus het overblijfsel uit gered te worden. En dan zien ze het oog van, met hun oog zien ze dan de vijanden. En die vijanden die worden dus daardoor de Heer met zijn gemeente onderworpen en teniet gedaan. En daarom zie je ook hier weer met in gedachten Psalm 118 vers 6 en 7 uiteraard de gemeente in verborgen wijze aangeduid. En daar zijn wij dus degenen die het geloven overblijfsel ondersteunen. We zijn dus helpers, we zijn ondersteuners die bij de Heere horen om samen met hem dat overblijfsel te verlossen. Ik wil even laten zien Psalm 25, want dit gegeven van dat David een type is van het geloven overblijfsel, dat wordt niet altijd gezien door mensen, meestal beperkt men het slechts tot Christus. En dat is ook de eerste toepassing. Maar als je nou Psalm 25 neemt, en dan zie je bijvoorbeeld staan in vers 1, een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. En dan vind je de woorden van David in deze psalm verwoord, die ook heel goed op de Heer van toepassing gebracht worden, maar ook op ons als gelovigen in het algemeen. Maar als je de hele psalm dan gelezen hebt, dan is het gebed van David in vers 22. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Dus David bidt voor verlossing van het volk, van zijn volk. En dat is wat dus eigenlijk uitgebeeld wordt in het feit dat hij staat model voor het overblijfsel van het volk. En zo zijn er ook heel veel psalmen die een toepassing hebben met betrekking tot het volk Israël. En je moet ontdekken dat de psalmen verschillende niveaus of lagen hebben. En de hoogste toepassing is dat het op Christus slaat. Dat zijn het profetische of messiaanse psalmen. En daarnaast vaak ook een toepassing hebben op Israël. Soms gewoon dubbel in dezelfde psalm. En in derde instantie gelovig in het algemeen. En in het bijzonder zelfs gemeentelijke waarheid wordt erin weergegeven. Maar ook in die psalm die we net lazen, psalm 54, vinden we dus eventjes een omschrijving van degenen die wij als de gemeente in het Nieuwe Testament vinden. Onder degenen die mijn ziel ondersteunen. Mooi toch, hè, dat je mag ontdekken dat wij in de toekomst met de Here zullen zijn tot verredding van het volk. En dat is wat ook het Nieuwe Testament ons heeft voorgehouden. De Heere zal komen met zijn 10.000 heiligen om ook alle goddelozen in de wereld, dat doet hij ook in die tijd daarna, te onderwerpen en te oordelen. Wij zouden met hem komen en zijn loon is met hem. Om een iegelijk te vergelden na zijn doen, hebben we ook al een paar keer gezien. En als dus het volk op de vijanden ziet, dan worden ze verlost. En Joël 3 vers 16 zegt dan inderdaad, als de dag des Heren aanbreekt, dat de Heren dan komen zal. En dat hij dan uit Sion zal brullen en uit Jeruzalem zijn stem zal geven. Dat zelfs de hemel en de aarde beven zullen. Nou, dat is een kenmerk van de dag des Heren dan. En de Heren zal een toevlucht voor zijn volk zijn. Hij helpt hen.
En
wat zeg je?
Wat een verademing.
Ja, zeker is dat een verademing. Want als je in het nauw zit en je kunt geen kant uit, dan is het beste wat je kunt doen, ook in onze levens, kan het voorkomen dat je geen heil, geen gaten meer in ziet. Wend je tot de Heere. Hij weet wat je aan kunt en hij kan je ook een uitkomst bieden. En als je op hem vertrouwt, komt het altijd goed, hoe het ook komt. Dus, en dat geldt dan in de toekomst voor het overblijfsel ook. En ze zullen dus tot de Heere hun toevlucht nemen. Laat ik daar nog even van lezen in Jesaja 10. Jesaja 10. Vers 20. Daar staat in vers 20 van hoofdstuk 10. Het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op die die hen geslagen heeft. Dus ze steunen aanvankelijk op iemand in de hoop dat dat nu vrede bewerkstelligt. Maar degene met wie ze dat verbond sluiten, waarop ze willen steunen, die gaat hen slaan. En daar herken je natuurlijk de 70ste week wel in. Dat ze dat verbond sluiten voor 7 jaren, maar in de helft van de week, ja, dan wordt dat verbond verbroken en dan komt verwoesting en verderf en ook onderdrukking, verdrukking over hen. En dan zullen ze dus niet meer steunen op degene die hen nu geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls, oprechtelijk. En als ze dat doen, blijkt de Heer met zijn helpers te komen, met degenen die hen ondersteunen. Omdat ze hun steun bij de Heere zoeken, het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob, tot de sterke God. En vergeet niet dat dat ook een titel is van de Heer Jezus. Hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 9, vers 5 en 6. En daar wordt gesproken over een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem. En een van die namen die daar staat is sterke God. Precies dezelfde term als hier, El Gibor. En blijkt dus Christus te zijn. de sterke God. Dan zullen ze zich tot hem wenden. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand ter zee, talrijk, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren, of zich bekeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Dus dat betekent dat er dus vastelijk besloten, vastelijk besloten verdelging komt. Maar die term kun je ook vervangen door vastelijk besloten verwoesting. Want die staat in Daniël 9, vers 26 en 27, tot het einde toe. En die vastelijk besloten verwoesting of verdelging komt over het ongelovige deel van het Joodse volk in de staat, in de grote verdrukking. En Jesaja 28 staat die term ook precies hetzelfde aan het eind, vers 22, waar dan staat, laten we die maar even lezen. Dan zie je dat dit ook dingen zijn die uiteindelijk naar die toekomende tijd wijzen. Jesaja 28, vers 22. Daar staat, nu dan drijft de spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Dat er niet meer druk en gevangenschap komt. Want ik heb van de Heere der Heerscharen gehoord, een verdelging, ja één die vast besloten is over het ganse land. En Daniël 9 vers 27 zegt, vastelijk besloten verwoesting tot het einde toe. Tot het einde van de 70ste week aan toe. En dit staat ook gewoon in Jesaja 10, waar we net waren. En als je het verband leest van Jesaja 28, dan moet je toch opvallen wat in vers 14 staat. Daarom hoort des Heere woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is. Het gaat dus om de leidslieden van het volk in Jeruzalem. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Dan heb je dat verbond wat voor 7 jaren getekend wordt. En wanneer dan de overvloeiende geest doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Met andere woorden, doordat wij ooit dat verbond hebben gemaakt, zal het oordeel niet komen. Want we hebben ons tot de leugen gewend. Met valse bedoelingen hebben ze dat verbond gesloten. Nou, als je je tot de leugen wendt, dan kom je dus in de klauwen van de tegenstander terecht, want dat is de vader der leugen. Je moet je wenden tot de Heere die waarachtig is. Dan word je verlost. Maar de Heer zegt dan ook in vers 18, uw lieden verbond met de dood zal er niet worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geest zal doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. En dat overvloeiende geestel, dat is gewoon de legermacht die de Heere gebruikt om het land te verwoesten. Denk aan Gog en Magog en zijn bende uit Ezechiël 39, die de heidenen vertegenwoordigen en die het land zullen platwalsen en verwoesten, Jeruzalem zullen innemen. En dan roept men uiteindelijk tot de Heere en zal men als overblijfsel behouden worden. Maar het zal maar een gelovig overblijfsel zijn. En dat blijkt een volk te zijn wat volkomen op de Heere vertrouwt. Zoals Zefanja 2 dat ook zegt in vers 12 en 13. Dat het overblijfsel op de naam des Heeren zal vertrouwen. En daarom zeggen ze in die Psalm 118 dat het beter is om je toevlucht tot de Heere te wenden dan op mensen, dan op prinsen te vertrouwen. En prinsen zijn degene die bestuur geven. Die het leiding geven aan het land. De regering. Bijvoorbeeld, misschien van koninklijke komaf, maar in ieder geval, ze hebben verantwoordelijkheid. Daar kun je beter niet op vertrouwen. Op mensen hoef je niet te vertrouwen, daar word je vaak in beschaamd. Komt zelfs voor onder kinderen Gods, het zij hun vergeven, zeggen we dan maar met de woorden die de Heer ons voorhoudt, hè, dat we elkander op dat punt ook zouden vergeven. Je zou het van christenen niet verwachten, maar het komt wel eens voor dat ze ook je teleurstellen. Maar van mensen in de wereld zou het niet vreemd hoeven te zijn. Wend je op de Heere. Hij beschaamt nooit. Want wie op Jezus vertrouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. En daar mag je altijd op zien. Dat is een geloofszekerheid. Dus staan wij op de beloften van onze Heer en God. En gaan we moedig voorwaarts, zelfs onder hoon en spot. En dat is in de toekomst ook het geval met dit overblijfsel. Zo word je dus even bepaald bij een taak van de gemeente. Een volgend aspect, dat lees ik jullie uit het boek Spreuken. Spreuken zijn eigenlijk ook verborgenheden. Het woord spreuk wordt ook wel met gelijkenis vertaald. En we gaan dan nu naar Spreuken hoofdstuk 17. En gelijkenissen zijn nu eenmaal verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, leert het Nieuwe Testament. Dus achter veel van deze spreuken, die men gewoonlijk meer een letterlijke verklaring geeft, schuilt veel meer waarheid dan men in eerste instantie zou zien. En ik heb hier bijvoorbeeld ook een vers waar ook de gemeente in genoemd wordt. Maar het staat er weer een beetje op een cryptische wijze. Maar als je het schrift daarmee op onderzoekt, dan kom je er vanzelf weer achter. Vers 2 van hoofdstuk 17. Daar staat: een verstandig knecht zal heersen over een zoon die beschaamd maakt. En in het midden der broederen zal hij, die verstandige knecht, de erfenis delen. Het zijn dus vier zinnetjes. Er is een verstandige knecht die gaat heersen over een zoon. En dat is vreemd, want een zoon is hoger dan een knecht. Een knecht is maar een dienstknecht. En een zoon is een erfgenaam, die dus later ook de bezittingen van de vader zou erven. Maar nu blijkt die zoon beschaamd te maken, terwijl de knecht verstandig is en daarom in een positie van heerser over die beschaamdmakende zoon terechtkomt. En dan staat erachter: en in het midden van de broederen zal hij, die knecht, de erfenis delen. Nou, daar heb je de gemeente dus ook. We gaan dat iets nader uitspitten. Eerst moeten we weten wie die verstandige knecht is. Het antwoord staat heel gemakkelijk in Jesaja 52. Jesaja 52. Want de knecht in mijn Bijbel staat niet met een hoofdletter, maar het zou wel moeten. Dat blijkt namelijk. Als we bijvoorbeeld Jesaja 52 vers 13 lezen, dan staat: zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Dat is die verstandige knecht. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Het is een knecht die verstandiglijk handelt, maar die uitermate verhoogd wordt. Zo zeg ik het dan maar nu, dan weet je dat het over Christus gaat. De dienstknecht van God, die kwam om God te dienen, om de wil van zijn vader te volbrengen. En hij wordt in Jesaja een keer of 4, 5 als de knecht van God genoemd, waarbij het woord knecht staat voor de dienende functie ten opzichte van God, zijn vader. Maar hier staat dat hij verstandiglijk zal handelen. Zoek je dat werkwoord op, dan betekent het onder andere, ik geef een schriftplaats, kun je het eens nazoeken, 1 Koningen 2 vers 3, daar staat: aan Salomo's adres gesproken door de Heere: als gij zult wandelen in de wegen des Heere en onderhouden zijn inzettingen, geboden en recht en getuigenissen, zoals ze geschreven zijn in de wet van Mozes, dan zult gij verstandiglijk handelen in al wat gij doen zult. En al waarheen gij u wenden zult. Dus kortom, als je in die tijd, was dat het Oude Testament, als je in die tijd je geloof, je levensweg baseert op het woord van God, wat toen gold, de wet, dan zou je verstandig handelen. Dan zou je verstandig zijn in je doen en laten. Dus gebaseerd op het woord Gods, dat is het principe onder het nieuwe verbond nu ook van kracht. Wij worden opgeroepen om vervuld te worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Colossenzen 1. Maar dat kan alleen als je je baseert op wat het woord van God voor onze bedeling der genade Gods feitelijk inhoudt. Dat je baseert op het nieuwe verbond en daarmee op de vrijheid, de genade, maar wel onder leiding van God, van onze Heer. Hij is het hoofd, nietwaar, van de gemeente. En deze verstandige knecht blijkt dus eigenlijk een aanduiding te zijn van de Heer Jezus Christus. Hij kwam in de wereld als een dienstknecht van God. Hij was tevens de erfgenaam ook, natuurlijk. Maar hier wordt hij als de knecht beschreven. En in Jesaja wordt erbij gezegd dat hij uitermate verhoogd wordt. Nou ja, er staat, hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Nou, dat heet in Filippenzen 2 dat hij gehoorzaam is geweest tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam gegeven, welke is boven alle naam? Dat is de naam Jehovah. En die knecht die dus uitermate verhoogd wordt en dus heerst, regeert, is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Een knecht die een koning wordt. Van laag naar hoog, van vernedering naar verhoging, van lijden naar heerlijkheid. En deze knecht wordt in Jesaja 53 de knecht de rechtvaardige genoemd. Maar daar moet ik nog later naartoe. In Jesaja 53. Maar hier staat dus duidelijk dat die knecht die verstandig is, zal heersen, die zal regeren. Nou, dat is ook de taak van de Heer, hè, dat hij koning zal zijn. En hij is verstandig omdat hij de wijze zoon van God is. Hij in hem is alle wijsheid terug te vinden. Hij is de wijsheid Gods. Alle schatten, de wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. En hij heerst, hij regeert, nu op de troon der genade, maar in de toekomst heerst hij over een zoon die beschaamd maakt. En terwijl een zoon eigenlijk een hogere positie heeft dan een knecht, is het hier omgedraaid. En die zoon die beschaamd maakt, is dus een zoon die zijn vader helemaal niet dient, die degene die boven hem staat eigenlijk onterecht bejegend. En die zoon, dat is een aanduiding van het volk Israël. Denk aan de woorden uit Exodus 4 vers 22... waar Mozes tegen de farao moet zeggen, namens de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, dat is Israël. Laat hem gaan in de woestijn om voor mij een feest te vieren. Maar dat weigerde de farao. En dan daarom zou ook zijn eerstgeborenen, zelfs alle eerstgeborenen van mens en dier in Egypte, omgebracht worden. Maar hij zegt, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En je kunt ook Hosea 11 vers 1 aanhalen. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wat later zelfs op hoger niveau in Matteüs hoofdstuk 2 van de Heer Jezus gezegd wordt. Want toen vluchtte die met zijn ouders naar Egypte en kwam later weer terug. Maar het is hier dus van toepassing op Israël. En Israël is een zoon die beschaamd maakt. Is dat gebeurd in de geschiedenis? Heeft het volk Israël de Heere gediend? Nou, bij vlagen zo nu en dan. Maar doorgaans hebben ze de naam van de Heere, hun God, beschaamd gemaakt. Ik lees wel even met je bijvoorbeeld Jesaja 1. Vers 29. Jesaja 1. Dan gaat het over Jeruzalem en de inwoners daarvan. En dus iets breder gezien omtrent Juda en Israël. Vers 21 zegt, hoe is de getrouwe stad, en uit het hoofdstuk 1 vers 1 is dat Jeruzalem, tot een hoer geworden, overspelig, ontrouw. Zij was vol recht en gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers. Uw zilver is tot schuim geworden, uw wijn is vermengd met water, het is dus niet meer zuiver, het is onzuiver. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen de dieven. En ieder van hen heeft de geschenken lief. Nou, enzovoort. En dan iets verderop staat in vers 29 en vers 28. Maar er zal verbreking zijn van de overtreders en de zondaars tezamen, die de Heere verlaten zullen omkomen. want zij zullen beschaamd worden om der eikenwil die gij lieden begeerd hebt. En gij zult schaamrood worden om der hovenwil die gij verkoren hebt. En eiken en hoven werden gebruikt als plaatsen voor offeranden aan de goden. Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen. Denk aan de herfst. Een beeld van afsterven. En als een hof die geen water heeft, dus het wordt dor en droog. En de hof is in de Bijbel ook een aanduiding van het beloofde land. Zullen we later nog zien. En de sterke zal wezen tot grof vlas en zijn werkmeester tot een vonk. En ze zullen beide tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen. Wat ook naar de toekomst verwijst als de sterke, als het beest uit de zee. En zijn werkmeester, dat is de valse profeet, het beest uit de aarde. En we weten dat ze beide levend geworpen worden in de poel des vuurs. En daar is onuitblusselijk vuur. Maar goed, het gaat erom dat zij zelf beschaamd worden, omdat ze de naam van de Heere te grabbel hebben gegooid. Omdat ze zich vermengd hebben met andere volkeren, andere goden hebben gediend, hebben ze de God van Israël schaamte aangedaan. En dat is de zoon die beschaamd maakt. Een ontrouw volk wat de man, de Heere, heeft verlaten. Wat het huwelijksverbond ontrouw werd. Daarom wordt ze bijgelegend ook als een hoer beschreven in Ezechiël. Nog een voorbeeld, Ezechiël 36... Ezechiël 36, daar lezen we in vers 31, en dat wil zeggen nadat ze verlost worden in de toekomst, daar gaat het voorgaande gedeelte over, dat de Heer hen uit de heiden verzamelt en reinigt enzovoort en in het land plaatst en de geest aan hen geeft. Vers 31, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Want jullie hebben mij beschaamd. Dat staat in vers 22 met iets andere woorden. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Ze hebben de naam van de Heer ontheiligd al in het land en daarom zijn ze in de verstrooiing, in de ballingschap terechtgekomen. En die beschaamdheid die over de Heere kwam vanwege de ontrouw van het volk, dat de God van Israël bespot werd, dat zal hen in de toekomst wel degelijk afgerekend worden. Maar wie zich tot de Heere wendt, die zal behouden worden. Het was Mozes die het al in Deuteronomium 31 zei. Nou waren ze nog niet eens in het beloofde land, hè? Dat moet je nadenken, Deuteronomium 31 vers 16, ik citeer het even. Want dit volk zal opstaan en nahoereren de goden van de vreemden van dat land. Waar ze naartoe gaan, in het midden daarvan. En dat zal mij verlaten en mijn verbond vernietigen, dat ik met hen gemaakt heb. De Heer zegt het al tegen Mozes. Wat moet dat teleurstellend geweest zijn voor Mozes, die 40 jaar lang dat volk had geleid in de woestijn. En vele murmureringen ook over zijn hoofd heen had gekregen. Maar het waren telkens murmureringen tegen de Heere, de God van Israël. En hij zegt op voorhand al, dat zal gebeuren in de toekomst. En het is nog steeds vandaag de dag van kracht. Want waar men niet de Heere erkent door geloof, is men feitelijk religieus, maar ongelovig. Dat was Deuteronomium 31 vers 16, om dat terug te vinden. En dan staat er in het midden der broederen, in Spreuken stond dat, in het midden der broederen zal hij de erfenis delen. Dus die knecht die heerst over een zoon die beschaamd maakt, dat is degene die dus de heerser zal zijn. Denk ook aan de woorden uit Micha 5, hè, dat uit Bethlehem Ephrata iemand voortkomt die een heerser zal zijn in Israël. En die is dan kennelijk te midden van broederen. En in het midden van de broederen zal hij erfenis delen. Het zijn broederen van die knecht die heerst. Nou, dat is niet moeilijk, denk ik. Romeinen 8, vers 29 zegt dat Christus de eerstgeborene is onder vele broederen. Daarom zouden wij ook aan zijn beeld gelijkvormig worden, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.
Waar stond hij?
Romeinen 8, vers 29. Maar die andere, die is nog mooier, die is ook heel bekend, die staat in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 2. En die geeft ook een toelichting. Dat is Hebreeën 2, eigenlijk vers 12, maar ik begin even in vers 10. Waarover de Heer Jezus gesproken wordt, die wij zien met heerlijkheid en eer gekroond. Maar eerst heeft hij het lijden des doods ondergaan. En dat leidde ertoe dat wij door de genade Gods ook behouden zouden kunnen worden. Het is je trouwens wel opgevallen dat dat ook genade van God was dat de Heer moest lijden. Staat hij in vers 9, hè? Ik lees vers 9 wel even. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan engelen was geworden vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Zie je dat het genade van God was? Het kwam over de Heer Jezus, maar die genade strekt zich uit tot ons, die geloven in hem. Want daardoor werd de genade met God mogelijk immers. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen, eigenlijk zonen, tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen, of beter, volmaken. Dus hij is degene die vele zonen tot heerlijkheid leidt. Hij zelf werd als de zoon tot heerlijkheid geleid door zijn opstanding. Werd hij tot zoon Gods in de heerlijkheid geplaatst. En hij heeft vele zonen tot heerlijkheid geleid. Dat doet de Heer over ons, want wij zijn straks met hem geopenbaard als die zonen Gods. Hij leidt ons tot heerlijkheid. We hebben nu al deel aan zijn heerlijkheid in een bepaald opzicht. Maar we zullen in de toekomst ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daartoe heeft de Heer onze leidsman willen zijn. Er staat, hij is de overste leidsman van hun zaligheid. Door lijden heen, moet je erbij denken, zou heiligen of beter volmaken. Dat zijn de kinderen die de gelovigen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Dan staat in vanzelf, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Hij die heiligt, dat is de Zoon, Christus. En zij die geheiligd worden, dat zijn wij als gelovigen, zijn alle uiteen, namelijk uit God. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt, hen, degene die geheiligd worden, broeders te noemen. De Heer schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen. En in de toekomst zal hij met de broederen, waar hij te midden zich dan van bevindt, de erfenis delen. En nu schaamt de Heer ons al niet voor ons, zich niet voor ons. Hij ziet ons als zijn broeders. Wij beschouwen hem als de broeder met een hoofdletter. Hij is degene die ons hoofd ook is. Maar een broeder staat voor degene die mededeelt in de erfenis. Een mede-erfgenaam. Zeggende, en dan komt de citaat, vers 12, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Nou, dan weet je meteen wie die broederen zijn. Want het zijn twee parallelle zinnetjes. De Heer schaamt zich niet voor ons. Hij noemt ons zijn broeders. En als je een gelovige bent, dan zou je zuster zeggen. Maar de gemeente is in hoofdzaak in de eerste plaats mannelijk gezien. Hoewel ondergeschikt aan Christus en dan is het wel vrouwelijk. Maar wij groeien op tot een volkomen man. En hier staat dat wij dus als broederen dezelfde zijn als de gemeente. In het midden der gemeente zal ik u, God, lof zingen. Dat is wat de Heer nu ook doet in deze bedeling der genade Gods. Dit is aspect van het tegenwoordige werk van Christus. God spreekt volgens Hebreeën 1 vers 1 in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. En we lazen zo straks in Spreuken 17. En in het midden der broederen zal hij de erfenis delen. En hier staat, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dat is wat de Heer nu doet. Wij zijn die broederen aan wie de naam van God verkondigd wordt. Aan wie het woord van God wordt uitgelegd door de Heilige Geest. Want dat is die andere trooster. En in die hoedanigheid is de Heer tot ons gekomen. Maar dit vers komt uit Psalm 22. Dan moeten we even naartoe. Daar is het uit geciteerd. Psalm 22. En dat is de bekende psalm die begint met zo ongeveer de woorden van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens, verwijzende naar de uitspraak van de Heer Jezus aan het kruis. En het eerste deel spreekt dan ook voornamelijk over zijn lijden en sterven, met het gebed om gered te worden. Vers 22, verlos mij uit des leeuwen muil. En hier is dat dan de briesende leeuw, de aanduiding van de Satan, die immers rondgaat als een briesende leeuw om te zoeken en te vinden wie hij zou kunnen verslinden. Uit 1 Petrus 5 vers 8. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Nou ja, eenhoornen bestaan niet. Het is geen paard met een hoorn op zijn hoofd. Maar het zijn eigenlijk rundachtige dieren, dus oerossen of wilde ossen of iets dergelijks. En hier is dus de leeuw met de oerossen die hoornen op hun kop hebben, een beeld van Satan en zijn machten op het hoogste niveau. Op lagere niveau van de machten die in de wereld over de Heer heersten. En als de Heer dan verlost werd, en dat gebeurde op de derde dag, staat in de schrift hè, dat hij ten derde dagen wederom uit de doden zou opstaan en dus verlost zou worden. Dan staat in vers 23, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dat wordt geciteerd in Hebreeën 2 vers 12. En dat is precies wat de Heer sinds zijn opstanding ook doet. Gezeten aan de rechterhand Gods, hij is bezig met het onderwijzen van zijn gemeente. Dat doet hij door zijn woord en geest, door zijn dienaren ook, die hij daartoe de verantwoordelijkheid schenkt. Want zij heeft sommigen gegeven aan de gemeente tot, onder andere evangelisten, herders en leraars, om de gemeente verder te doen leiden in het woord van God en op te roepen tot dienstbetoon. Dat is wat de Heer als verantwoordelijke taak heeft. En als hij dus verlost zou worden, zou hij de naam van God en daarmee ook heel het wezen van God en het plan van God bekendmaken. In de eerste plaats aan zijn broederen. En dat is in het midden der gemeente. En volgens Hebreeën 2 is dat de gemeente waar Christus ook het hoofd van is. Het lichaam van Christus. En daarna gaat het verder met Israël enzovoort. Maar heel die psalm eindigt ook met het koninkrijk van God in deze wereld, wat geopenbaard wordt over alle volkeren. Het is dus niet slechts een lijdenspsalm, maar de eerste 22 versen wel. En vanaf vers 23 vind je de ommekeer. Ik vind het altijd wel treffend, want het Hebreeuwse alfabet heeft ook 22 letters. En het eindigt met de taf. En dat is het kruis, de 400. Dat staat ook dikwijls voor de dood. Denk maar aan het erfbegrafenis die Abraham kocht. De spelonk van Machpela voor 400 zilveren sikkelen. Heeft met de dood te maken dus. Het komt wel vaker voor. En de verdrukking van 400 jaren. Enzovoort. Betekent dus dat vanaf vers 23, dat is na de taf. En dan is er geen Hebreeuwse letter meer. Dus dat is eigenlijk na de dood, na de opstanding. Door de opstanding komt de ommekeer. En wat doet de Heer? Hij verkondigt Gods naam aan zijn broederen te midden van de gemeente. Dat is het tegenwoordige werk van Christus, zeggen we dan met een deftige term. Maar dat is feitelijk wat er in omschreven wordt.
En ik heb nog wel een vraagje over die engelen.
Ja.
Ik weet helemaal niet of het, wat er in het Hebreeuws staat. Maar het doet mij dan denken aan die ene hoorn die nog opkomt.
Ja, maar dat is wel een goede associatie, ja, maar dat past hier niet.
Nee.
Een kleine hoorn, die uit Daniel 7, Daniel 8, dat is een beeld van het beest dat uit de zee opkomt, die in de wereld de macht zal hebben.
Ja.
Die zijn troon en kracht en macht van de draak krijgt.
Ja.
Maar dat staat hier niet, het staat hier de hoornen, meervoud, van de, en is vertaald met der eenhoorns, en der is meervoud, hè?
Ja.
Anders zou er des staan.
Ja.
En eenhoorns is het meervoud van één hoorn.
Ja. Ja.
Maar het moet dus gelezen worden als de hoornen van de... En dan zou ik zeggen nogmaals, oerossen. Zoek die woorden maar eens op. Hier staat het woord reën. En reën, dat betekent zij die hoog zijn.
Ja.
Komt van het werkwoord roem. En dat is ons woord roem ook.
Ja.
Want roem is dat wat hoog is, die geëerd wordt.
Ja.
En dit woord reën, wat te maken heeft met de vertaling van... eenhoorn is eigenlijk onterecht in de Statenvertaling. Andere vertalingen hebben er ook een ander woord voor neergezet. Maar als je dat eenmaal weet, dan weet je dat ja, een eenhoorn, dat is een mythologisch wezen. Hè?
Nou,
dat wel.
Niet zo erg, want er staan wel meer mythologische wezen in de Bijbel natuurlijk.
Ja, er worden wel meer verwijzingen gegeven. Ja, ja, natuurlijk. Maar
we weten zijn mythologische wezens.
Ja, of ze echt bestaan hebben, weten we ook niet. Ik heb wel boeken gezien met foto's ervan, prachtige foto's, maar het moet allemaal gemanipuleerd zijn, want ze bestaan in het echt eigenlijk niet. Maar hier in de Bijbel zeker niet. Nou, dat gaat het maar om. En dan ging het me er dus om dat in dit vers ook nadrukkelijk de broederen, de gemeente met elkaar verbonden worden. En als dan in Spreuken 17 staat dat de Heer in het midden van de broederen de erfenis deelt... Betekent het dus dat als hij toekomstig die knecht is die inmiddels heerst, over een zoon die beschaamd gemaakt heeft, dus heerst over Israël, wat zich dan heeft bekeerd, dat hij dan te midden van de broederen die bij hem zijn, zijn erfenis deelt. En dan zijn het niet zozeer de broederen van Israël, maar veel meer de broederen die behoren tot de gemeente, want ook het Nieuwe Testament leert ons dat wij ook deel zullen hebben aan de erven der heiligen in het licht. Colossenzen 1 vers 12. De Heer heeft ons nu al bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En de Bijbel zegt ook dat wij als gelovigen, kinderen God zijnde, opgroeien tot het zoonschap en dat wij erfgenamen van God zijn. Een zoon is een erfgenaam. En mede-erfgenamen met Christus. Zo wij anders met hem lijden of dat we ook met hem verheerlijkt worden. Dat is Romeinen 8. Vers 17 waar het staat. En dat betekent dus dat ook wij in de toekomst delen in zijn erfenis. Hij deelt die met ons. Hij houdt hem niet eens voor zichzelf. Maar hij is degene die zijn erfenis ook op aarde deelt met de gelovigen die behoren tot de gemeente. En daarom wijst Paulus ook in Efeze 1 vers 18 op het feit dat wij verlichte ogen van ons verstand, dan wel van ons hart zouden hebben door die geest van openbaring en kennis van hem. En dan zegt hij mij, opdat gij moogt weten de hoop van zijn roeping, zijn hoop. En er staat achter, opdat gij moogt weten welke is de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in, oftewel onder de heiligen. Het is zijn erfenis die hij te midden van de heiligen deelt. Nou, laat dat tot je doordringen, hè, dat zijn erfenis ook de onze wordt. Dat is genade van God hoor, puur. Want we waren verloren zondaren en we zijn in die positie met Christus gesteld op grond van ons geloof in zijn heilswerk. Gaan eerst poseren. Een beetje aansluitend bij de tekst uit Spreuken hoofdstuk 17... kom ik nu met jullie in Jesaja 53 terecht. Dat hele bekende hoofdstuk wat over de Heer Jezus spreekt. De man van smarten wordt hij genoemd. En er wordt ook gezegd dat hij onze krankheden op zich genomen heeft, onze smarten heeft gedragen. Al moet ik erbij opmerken dat deze woorden in de eerste plaats in de toekomst worden erkend door het gelovige overblijfsel van Israël. Maar het neemt niet weg dat dat voor ons natuurlijk ook zo is. En dat hij om onze overtredingen verwond is. Vers 5. Wij dwaalden alle als schapen. Nou, dat zegt Petrus dan ook in verband met ons. Maar wij zijn tot de herder en opziener onze zielen ook bekeerd. Maar in verband met het onderwerp zou ik het laatste gedeelte even willen lezen vanaf vers 10 tot en met vers 12. Want daar staat ook weer zo'n zinnetje in. Al moet ik zeggen dat de vertaling in de Statenvertaling niet helemaal correct heeft weergegeven, helaas. Maar daar komen we ook de gemeente weer in tegen. Eerst maar even de hoofdlijn vanaf vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus dat is een scherpe uitspraak, betekent dat het God de Vader behaagde om de Heere, hem, de Heer is, dus de Vader in dit verband, hem, de Heer Jezus, te verbrijzelen. Dat was namelijk noodzakelijk om verzoening tot stand te brengen. Hij heeft hem krank gemaakt, zwak gemaakt, dat leidde tot de dood. Het was in Gods plan opgenomen, het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld, zoals het vertaald is. Het stond al vast. En dat is dus een scherpe uitspraak, maar het was in overeenstemming met Gods plan en wil. Als zijn ziel zich tot het schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nou, het schuldoffer is een offer voor de schuld. Denk aan de woorden uit Romeinen 5, dat hij ook onze schuld op zich genomen heeft. En hij heeft zich tot een schuldoffer gesteld. En daarna zou hij zaad zien. Wat is voortgekomen als het eerste zaad uit het lijden, sterven en daarna de opstanding van de Heer Jezus Christus? Want er staat achter, hij zal de dagen verlengen. Dat is een omschrijving van zijn opstanding, hè? Hij zal zijn ziel in tot een schuldoffer stellen. Dat leidde uiteindelijk tot zijn overgave in de dood. En daar staat erachter, hij zal de dagen verlengen. Dat is een opstanding. En daar staat ook bij, hij zal zaad zien. Dat zegt niet iets over hemzelf, maar over wat uit hem voortkomt. En als je doorleest, wordt dat wel duidelijk. Ik zeg nu alvast dat dat ook een aanduiding is van de gemeente, want zaad is dat wat uit Christus voortkomt. En wij zijn als gelovigen in Christus. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Vers 11. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien. Wat zou hij dan zien? Nou, volgens vers 10 zou hij zaad zien. Dus het is het resultaat van zijn arbeid. Dus dat is zijn loon dus. Uiteindelijk. Zal hij het zien, dat is dat zaad, en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige. Hier is dat dus ook een aanduiding van de Heer Jezus. En wij hebben ook een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, de Heer Jezus, velen rechtvaardig maken. Nou, dan heb je meteen het zaad. Die dus gerechtvaardigd worden op grond van het geloof van en ook in Christus Jezus. Romeinen 4 vers 25 zegt dat hij is overgeleverd om onze zonden, maar dat hij opgewekt is omwille van onze rechtvaardigmaking. Dus de rechtvaardigheid van God die wij in Christus ontvangen, is gebaseerd op zijn opstanding. En hier zou hij dus velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen, of want hij heeft hen ongerechtigheden gedragen, zo kan je het ook lezen. Het is allebei waar. Maar ik ga even met je naar Romeinen 5. Kom hier zo weer terug. Romeinen 5. Daar wordt Adam tegenover de Heer Jezus Christus geplaatst. De eerste mens, Adam, tegenover de laatste mens, de tweede mens, Adam, de laatste Adam, Christus. En Adam is dan ook in een bepaald opzicht een voorbeeld, een type van Christus. Eerder een tegenbeeld, want wat bij Adam misging, is door de Heer Jezus Christus weer rechtgezet. En dat blijkt uit dit hoofdstuk heel nadrukkelijk. Maar het gaat me nu even om vers 19. Overigens vers 16, daar wordt het woord schuld ook genoemd in verband met het schuldoffer. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel door uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmakingen. Schuld kregen we door de zonde die we in Adam hebben, maar er is genadegift Gods door de Heer Jezus Christus gekomen. En dan in vers 19, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Ja, dat is precies wat ook in Jesaja 53 staat, waar ik nu weer terug ben. Ja, daar staat, door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En in Romeinen leren we dat dat gelovigen zijn die behoren tot de gemeente. Romeinen 12 zegt dat we behoren tot één lichaam met vele leden. En wij zijn gerechtvaardigd geworden op grond van het geloof van de Heer Jezus Christus, in wie wij ook geloven. En 2 Korinthe 5 zegt ook, hè, dat God hem voor ons tot zonde gemaakt heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En hij is ons geworden rechtvaardigheid van God en wijsheid van God en heiligmaking. 1 Korinthe 1. Dus onze rechtvaardigheid is gebaseerd op het geloof van de Heer Jezus Christus. En dat is op grond van zijn opstanding tot stand gekomen. Velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom, vers 12 nu, daarom zal ik hem een deel geven. En dat woord deel, dat is het woord wat van een werkwoord afgeleid wordt, wat ook een erfdeel geven is. Ik zal hem een erfdeel geven. En dan staat er, helaas vertaald, van velen. Maar staat er niet zo in het Hebreeuws. Het staat er, staat onder of met velen. Het voorzetsel wat daar staat, zouden we niet vertalen met van. Want dan zou het dus zo zijn dat hij van velen het erfdeel ontvangt. Maar er staat letterlijk in het Hebreeuws, daarom zal ik hem een erfdeel geven onder of met velen. Eigenlijk zelfs met de velen. Een bepaalde groep zelfs. En dan wordt het nog een keer gezegd met andere woorden. Het zijn twee parallele zinnetjes, ook alleen daarin is de vertaling helaas niet helemaal correct in het Hebreeuw, in het Statenvertaling. En hij zal de machtigen als een roof delen, staat er vertaald. Maar in het Hebreeuws staat het woordje als helemaal niet. Dus dat kun je sowieso wel weglaten. En hij zal de machtigen, dat staat, hij zal met machtigen roof delen. Dat staat er in het Hebreeuws gewoon. En dat betekent dus dat hetzelfde gezegd wordt in twee verschillende zinnetjes. God geeft hem een erfdeel met of onder velen. Anders gezegd, hij zal met machtigen de roof delen. Die velen blijken dus ook nog machtigen te zijn geworden. En dat is ook logisch, want wij hebben delen aan degene die alle macht heeft. In hemel en op aarde. En dat blijkt dan zeker. En wij zouden toch met hem heersen? En daarom zouden we in een machtspositie gesteld worden. Daarom zal ik hem een deel geven of deel geven, erfdeel geven, onder of met velen. Nou, dat hebben we net gezien dat hij de erfenis deelt met zijn broederen. Dat is de gemeente. En hier staat nogmaals, en hij zal met machtigen roof delen. En roof, dat klinkt wat negatief, maar dat betekent dat wat hem toekomt als buit eventueel in de strijd. Maar dat wat hem ook als rechtvaardige erfdeel geschonken zou worden. En denk dan aan Psalm 2, hè, waar staat immers dat de Heere opgeroepen wordt om te eisen. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dat wat hem toekomt. Maar dat deelt hij met machtigen. Dat deelt hij met die velen. En die velen, dat zijn degenen die in vers 11 rechtvaardig gemaakt zijn. De gelovigen van de gemeente. U en ik zijn rechtvaardig in Christus. En dat betekent dat dit iets over onze toekomst zegt. Dus je hebt hier het zaad. Dat is de gemeente op grond van de opstanding. Daarna zijn dat degenen die als velen rechtvaardig gemaakt zijn. En wij behoren tot één lichaam wat bestaat uit vele leden. Ik heb hetzelfde woord vele weer, maar dan in het Nieuwe Testament. Die zijn allen gerechtvaardigd in Christus. En als de Heer dan eenmaal wederkomt, dan zal hij zijn erfdeel, wat hem toekomt, onder of met velen delen. Hij zal met machtigen de roof delen. En dan wordt weer teruggeblikt naar wat daaraan vooraf gegaan is, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Hij hing te midden van twee moordenaars. En hij is veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En aan het kruis zei de Heer al, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En je kunt er zelfs nog een heenwijzing naar vinden van dat de Heer nu als hoge priester voor ons bidt en pleit. Maar dat is sinds zijn opstanding. En hier wordt dus gesproken over wat de Heer toekomt op grond van zijn lijden, sterven, opstanding en heerlijkheid. En dat daar dus velen ook in delen. Machtigen. Nou, nogmaals, wij zijn mede-erfgenamen van Christus. En wij zouden ook leren kennen de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in of onder de heiligen, Efeze 1 vers 18. En als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan zal zijn heerlijkheid ons ook ten deel vallen. Omdat hij het met ons deelt. En dat is een uitdrukking van liefde. En die machtigen, ja, laten we die in Psalm 35 nog eens opzoeken. Psalm 35. Ook even op wijze deze psalm ook weer in hoogste instantie over de Heer Jezus spreekt. Het is een psalm van David. Uiteraard aan de hand van zijn historische omstandigheden. Maar het is zodanig opgeschreven dat we ook heenwijzingen vinden naar de Heer Jezus. Daar wijs ik eerst maar even op. Vers 7, want zij hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Zij hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel, zonder werkelijke reden. Het Nieuwe Testament zegt ook dat ze hem zonder oorzaak hebben gehaat, in Johannes 15. Er was geen reden om hem te doden. Er moesten zelfs valse getuigen bij aan te pas komen. Vers 11. Wrevelige getuigen staan erop. Hetgeen ik niet weet, eisen ze van mij. Want de Heer was onschuldig. En dan proberen ze hem toch de schuld in de schoenen te schuiven. Zij vergelden mij kwaad voor goed. De beroving van mijn ziel. Ze nemen mijn leven weg. Vers 14. Ik ging steeds alsof het een vriend, alsof het mij een broeder geweest waren. Wie zou dat nou zijn, die met de Heer optrok als een vriend en als een broeder? Alsof.
Judas.
Dat is Judas. Ik ging gebukt in het zwart, als een die over zijn moeder treurt. De Heer kwam in rouw terecht. Vers 17. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel, mijn leven, weder van hun lieder verwoestingen. Mijn eenzame van de jonge leeuwen. Satans machten. Breng mij weder. Dat is een gebed. En als dus de Heer dit bidt, dan is dat feitelijk om opstanding uit de doden. Breng mijn ziel, mijn leven, weder van hun lieder verwoestingen. Hij is verwoest geworden, hij is gedood geworden. Breng mij weder tot leven. Dat gebeurde op de derde dag dus. En meteen staat erachter, zo als u dat doet, zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Die gemeente bestaat uit machtig veel volk. Dat is hetzelfde woord als die machtigen uit Jesaja 53. En dit is hetzelfde wat in Psalm 22 stond, hè, in de 23e vers, dat de Heere de naam van God onder zijn broederen zou verkondigen in het midden der gemeente. Zo zal ik u loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Ja, de gemeente komt voort uit alle volkeren, uit alle heidenen, voor zover men Christus heeft aanvaard, sinds de opstanding van Christus tot en met de opname aan toe. Dat is de gemeente. En dan vers 27, er staat, laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn, die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En laat hen geduriglijk zeggen, groot gemaakt zij de Heere, die lust heeft tot de vrede van zijn knecht. Nou, wie zijn er nou vrolijk en blij over de rechtvaardigheid van Christus en over zijn vrede en heerlijkheid? Wie zijn dat die zich daarover verblijden? Nou, dat zijn wij toch? En als gelovigen, wij verheugen ons in de Heer, wij verblijden ons in de Heer, we zijn rechtvaardig in Hem. We hebben vrede met God door de Heer Jezus Christus. En vers 28 zegt dan, als diegenen dus zich verblijden over de Heer, over die vrede, die gerechtigheid die Hij heeft voortgebracht, zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. En dat doet hij te midden van de broederen. Dat machtig veel volk. Ik leg ook even Psalm 40 er nog naast, dan zie je hem nog een keer staan. En dat is dus het tegenwoordige werk van Christus. Maar in Jesaja 53 leidt dat tot het toekomende werk van Christus. En dat hij de roof zal delen, een erfdeel zal delen met velen, namelijk met de machtigen. En dat is dan de gemeente in hun heerlijkheidspositie. Maar tot op heden is de Heer bezig met zijn tegenwoordige werk. En één aspect daarvan is dat hij de gemeente leert en onderwijst door zijn geest en woord. Vers 10. Ja, deze psalm spreekt ook over de Heer Jezus. En vers 7, 8 en 9 gaat over de offeranden, die in Hebreeën 10 ook weer aangehaald worden. En waarvan de Heer dan gezegd wordt, ik heb lust om uw wil te doen. Dat staat hier ook geschreven in vers 8. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust om mijn God om uw welbehagen te doen. In Hebreeën hoofdstuk 10 wordt erbij gezegd, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij neemt het oude verbond weg en hij plaatst daarvoor in de plaats het nieuwe verbond. want Christus is de middelaar van het Nieuwe Testament. En dan staat er, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet. Dus die verbergt hij niet, maar die maakt hij juist duidelijk openbaar in de grote gemeente. Nou, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Wat we ook in Hebreeën tegenkwamen. Zodat je dus zelfs ook in Jesaja 53 even een korte zinnetjes, twee korte zinnetjes ziet die over de toekomstige heerlijkheid van Christus spreken, waar velen, namelijk machtigen, ook in zullen delen. En dat is de gemeente dus. Op grond van het Nieuwe Testament kunnen we dat zeggen.
Heb je ook nog een andere schriftverwijzing van vers 8 in de
Ja, Hebreeën 10, Hebreeën 10, vers 7 tot en 9. Maar dit gedeelte vanaf vers 7 tot en met vers 9, dat vind je eigenlijk terug in Hebreeën 10, vers 5 tot 9 helemaal.
Ja.
En daar wordt duidelijk gezegd dat het over de Heer Jezus gaat, hè? En zodat je dus weet, deze psalm spreekt over de Heer. En als hij dan eenmaal die wil heeft volbracht, dan leidt dat tot de woorden, het is volbracht aan het kruis. En daarna kwam de verlossing ten derde dagen. En wat daarop volgt, staat hier nu. En dat hij in de gemeente Gods heil, Gods gerechtigheid en Gods waarheid verkondigt. Het is geschied onder zijn verantwoording. Dat is gemeentelijke waarheid hoor, in het Oude Testament. En komt dus nooit aan met die opmerking van de gemeente komt het Oude Testament niet voor. Dan zijn er talloze schriftplaatsen die je dan over moet slaan. En dat is verarming van het woord van God. Nou, dan heb ik nog enige tijd om te gaan naar de Hebreeënbrief. Waar we waren, daar vonden we namelijk ook een aanwijzing voor een andere schriftplaats in het Oude Testament. Dat is weer Hebreeën 2. We lazen zo net vers 12, waar stond zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Geciteerd uit Psalm 22, vers 23. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Dat hij aan de gemeente onderwijst. Wie God is, wie God, wat Gods plan is. En dan vers 13. Wordt ook geciteerd uit twee schriftplaatsen. Het gaat me nu om de tweede. Vers 13 zegt. En wederom, dus een nieuw citaat. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen. Dat vind je met name in Psalm 91 vers 2 terug. Eventueel ook in Psalm 18 vers 3. Waar het over het vertrouwen van de Heer Jezus gaat. Want dat heeft de Heer ook gedaan. Hij is getrouw geweest in het volbrengen van de wil van God. En dan komt er een tweede citaat. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En als je vers 12 en 13 met elkaar verbindt, dan is het niet moeilijk om in die kinderen die God aan hem, de Heer Jezus, gegeven heeft, ook die broederen, namelijk die gemeente, te herkennen. Want dan kom je in Johannes 17 terecht, het bekende hoge priesterlijk gebed, dat hij immers God de Vader dankt voor de velen gelovigen die de Vader aan hem als de Zoon gegeven heeft. En dat gebed, hè, dat ze één zouden zijn zoals wij één zijn. En wij zijn één in de Vader en de Zoon. Eén in Christus. Dat gebed is verhoord. Juridisch gezien is het één lichaam met een eenheid gebaseerd op Christus. Volbrachte werk. De praktijk is nog wel eens anders. Maar de basis van onze eenheid is gebaseerd op Christus en zijn heilswerk. Anders lees je Efeze 4 nog maar eens. Een zevenvoudige eenheid wordt daar genoemd. Maar dan staat er, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. God heeft aan de Heer Jezus kinderen gegeven. Dat staat hier ook hoor, die staat woord voor kinderen. Niet zonen, hoewel het had gekund, op grond van de voorgaande versen. Vele zonen tot heerlijkheid leiden. Maar staat inderdaad kinderen. Maar dit stukje wordt geciteerd uit Jesaja 8. En hier gaat het in Hebreeën 2 over de broederen, de gemeente, die vele kinderen die de vader aan de zoon gegeven heeft. Dus kortom, de gemeente. En dan gaan we nu naar Jesaja 8, want daar wordt het genoemd in een bepaalde context. En die zegt weer juist iets over de toekomst. Het is dus een duidelijk voorbeeld dat je met het licht van het Nieuwe Testament in het Oude, op grond van dat citaat, de gemeente herkent. Maar het staat in een bepaald verband en ik zal niet het hele verband lezen, maar gewoon de hoofdzaken. En ik begin te lezen in, om destijds willen in vers 17. Het gaat hier om het ontrouwe Israël. Kort gezegd, daar staat dat ze daarom zouden verbroken worden en verstrikt raken en gevangen worden. En dan zegt de profeet in vers 17, daarom zal ik de Heere verbeiden. En een synoniem voor verbeiden is verwachten. Daarom zal ik de Heere verwachten, naar hem uitzien dat hij komt. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs en ik zal hem verwachten, staat er dus ook nog expliciet achter. En dat zinnetje, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Israëls, geeft aan dat de Heer dus een tijd lang zijn aangezicht voor het ongelovige volk heeft verborgen. En ondertussen doet de Heer een ander werk, namelijk de roeping van de gemeente. En we weten ook wanneer de Heer zijn aangezicht niet langer meer verbergen zal voor zijn volk. Laat ik die even lezen, voor alle duidelijkheid, kom hier zo weer terug. Maar die staat ronduit in Ezechiël 39. Ezechiël 39, het laatste vers, vers 29. Daar staat wat de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Terwijl de profeet zegt, ik zal de Heere verwachten, ik zal hem verbeiden, want hij verbergt nu zijn aangezicht voor Israël. Maar hier staat, ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Wanneer? Wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgestort, uitgegoten, spreekt de Heere Heere. Want dat is bekend, volgens Joël 2 vers 28 gebeurt dat, hè, als de Heere zijn geest zal uitschieten over alle vlees. En dat gebeurt wanneer de dag des Heeren begint, staat in Joël 2 vers 28 vers 31. Bij mij staat hier ook Joël 2 vers 28 afgedrukt hoor, in dit vers 29. Heel terecht, want daar verwijst het naar. Als Israël dus wedergeboren wordt, want dat is het als je de geest ontvangt. Het bad der wedergeboorte, vernieuwing des Heilige Geestes. Dus doordat het volk tot leven komt, zal de Heer zijn aangezicht niet meer verbergen. Dan komt hij voor hen, verschijnt hij voor hen, dan zullen ze hem dus ook zien. Hij openbaart zich aan hen. En dan ga ik weer terug naar Jesaja 8. En dan krijgen we dat bekende vers, vers 18. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Want dit wordt gedeeltelijk geciteerd in Hebreeën 2 vers 13. Ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Dat stond er. Maar hier staat erbij dat die zijn tot tekenen en, of namelijk tot wonderen, dus wondertekenen, in Israël. Van de Heere, de Heerscharen, die op de berg Sion woont, die heeft dat tot stand gebracht. En in Hebreeën 2 waren dat de gelovigen, de broederen van de gemeente. En hier staat dat hij zijn aangezicht voor het volk Israël verbergt, maar er komt een keer een ommekeer in, als ze tot geloof komen, en dan staat er meteen achter, zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. En let wel, Jesaja had ook twee kinderen. Maher Shalal Hasbaz, zo heette de ene, en de andere heette Yashub. Die namen gaf hij met betekenissen en dat heeft dus te maken niet alleen met het toekomstig herstel van Israël, maar in het bijzonder met de roeping van de gemeente. Het zijn niet voor niks twee. Gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de Heiden vormen samen één lichaam, de gemeente. En als dus de Heer zijn aangezicht niet langer verbergt, wat zie je dan? Ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, die zijn op dat moment, als Israël tot leven komt, als de wedergeboorte komt, tot tekenen, tot wonderen in Israël. En als de Heer dan komt om zijn volk te verlossen, dan begint dat met zijn voeten te zetten op de Olijfberg. En wie zijn er dan bij hem? De gemeente. De heiligen die allemaal met de Heer verschijnen. En wat hier heet tekenen en wonderen in het meervoud, heet ook in het enkelvoud een wonderteken. Want wonderen en tekenen is meervoud omdat de gelovigen uit velen bestaat. Vele leden, maar het is één lichaam, dus je kunt het ook noemen een wonderteken. En denk nou eens aan die uitspraak uit Matthäus 24. Daar gaan we nog even naartoe. Precies. Nou, snap je hem? Nou, zo zit dat nu eenmaal. Matthäus 24, vers 30. Dan zullen we dan de avond ook maar mee afsluiten, denk ik. Er staat dan in vers 29, en terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemel zullen bewogen worden, aanvang van de dag des Heren. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken, enkelvoud, van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen, zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En wanneer hij zich openbaart in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus dat teken van de Zoon des Mensen is ook een verborgen omschrijving voordat de Heer verschijnt samen met diegenen die als ik en de kinderen als tekenen en wonderen in Israël zijn. Is de aanduiding van de toekomstige verschijning van Christus met zijn gemeente. En daarom staat er ook achter, en hij zal zijn engel uitzenden met een bezuin van groot geluid. En we hebben al eerder gezien dat die engelen ook een aanduiding zijn of kunnen zijn van de toekomstige taak van de gemeente. Daarnaast wordt het woord teken ook nog wel eens in verband gebracht met het bekende Davidster natuurlijk. Maar ik moet erbij zeggen, dat is niet helemaal onterecht hoor. Want Davidster bepaalt ons bij David. Maar in de Bijbel zelf wordt de Davidster niet specifiek genoemd. Maar als je het woord teken in het Oude Testament, Nieuwe Testament opzoekt, in verband met deze situatie, nou, dan is dit de verbinding die je het beste kunt maken.
Dan moet ik even denken aan een andere teken uit Jesaja, van dat een maagd zwanger zal worden.
Ja, precies.
Dat is ook een teken.
Teken. Dat wijst uiteindelijk heen naar Christus en de gemeente. Maar die is wel een stukje moeilijker. Goed, we zullen het hier vanavond bij laten. De volgende keer hopelijk weer vervolgen. Zullen we danken.